Wij gaan lezen de tekst van de Heidelbergse Catechismus. Ik zeg nog maar weer eens, dit is de tekst zoals die in de Protestantse Kerk in Nederland officieel is vastgesteld. Zondag 13, vraag 33. Waarom wordt hij Gods enige geboren zoon genoemd, terwijl wij toch ook Gods kinderen zijn? Antwoord, omdat alleen Christus van nature de eeuwige zoon van God is, wij daarentegen om zijnentwil uit genade tot kinderen van God zijn aangenomen. Vraag 34. Waarom noemt u hem onze Heere? Antwoord, omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of zilver, maar met zijn kostbaar bloed vrijgekocht en van alle heerschappij van de duivel verlost heeft en ons zo tot zijn eigendom gemaakt. Zondag 14, vraag 35. Wat betekent die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Antwoord, dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, door de werking van de Heilige Geest de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria heeft aangenomen, om werkelijk de nakomeling van David te zijn, zijn broeders in alles gelijk, maar zonder zonde. Vraag 36. Welk nut hebben de heilige ontvangenis en geboorte van Christus voor ons? Antwoord, dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonden waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Tot zover de tekst van de catechismus. U herinnert zich nog dat wij bezig zijn de apostolische geloofsbelijdenis te overdenken. En de catechismus in al deze vragen en antwoorden nemen ons stap voor stap door die geloofsbelijdenis heen om de verschillende delen daarvan duidelijk te maken. We hebben het gehad over het eerste deel daarvan, over God de Vader. We zijn aangekomen bij het tweede deel, dat verreweg het grootste is in de apostolische geloofsbelijdenis, namelijk dat wat handelt over God de Zoon. En daarna komen nog God de Heilige Geest en allerlei andere zaken aan de orde. Waarom wordt Christus Gods enige geboren Zoon genoemd? Wel, laat ik daar meteen bij zeggen dat we twee uitdrukkingen vinden voor de Heer Jezus in het Nieuwe Testament, die in dit geval, in dit verband, wel betekenisvol zijn. Die lijken in het Nederlands meer op elkaar dan dat ze dat in het Grieks doen. Namelijk het woord enig geboren en het woord eerstgeboren. Enig geboren is monogenes en eerstgeboren is prototokos. En u hoort, die woorden zijn totaal verschillend. En dat onderstreept eigenlijk nog duidelijker dat ze een heel verschillende gedachte met zich meebrengen. De enig geborene, in de Franse Bijbelvertaling staat daar le fils unique, de unieke zoon. En dat drukt dat woord ook uit. De nadruk ligt eigenlijk helemaal niet zozeer op geboren. De nadruk ligt op enige, op het unieke van hem. En dat is ook wat de catechismus onderstreept, want hij wordt Gods enige geboren zoon genoemd. Hij is uniek, van hem is er maar één in die soort, om zo te zeggen. Terwijl toch ook wij kinderen en zelfs zonen van God genoemd worden. Maar eerst nog even over die andere uitdrukking, eerstgeboren. Die is van betekenis omdat daarin Christus zich juist wel met ons verbindt. Je vindt dat al bij Isaac in Genesis 22 vers 4, waar de Heere God tot Abraham zegt, neem toch uw zoon, uw enige, daar heb je datzelfde woord maar dan in het Hebreeuws, uw enige die gij lief hebt. Terwijl op zijn minst hij toen al zijn zoon Ismaël had. Maar onder de zonen was Isaac uniek als zoon van Abraham en Sara. En daarin is hij ook al enige, daarin is er geen andere met hem te vergelijken. Maar bij het eerstgeborene is het anders. We lezen bijvoorbeeld in Romeinen 8 vers 29 dat naar Gods eeuwige voorbestemming de Heer Jezus de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Daar is hij met de hele familie van God verbonden. En onder die familie van God is hij de eerstgeborene, wat niet betekent vaak als eerste geboren, maar degene die het hoogst in rangorde is. Jozef was de 11e zoon van zijn vader en toch kreeg hij het eerstgeboorterecht. Salomo was de tiende zoon van zijn vader en toch kreeg hij het eerstgeboorterecht. Eerstgeborene is vooral degene die met kop en schouders boven de anderen uitsteekt. Maar wel in verbinding met de ander. Eerstgeborene veronderstelt altijd dat er anderen zijn. En dat zie je ook in Colossenzen 1, waar de Heer Jezus genoemd wordt de eerstgeborene van de ganse schepping. Pas geleden hoorde ik nog weer iemand die de dwaalleer van Arius verkondigde dat dat zou betekenen dat de Heer Jezus als eerste van alle schepselen geschapen zou zijn. Maar dat betekent de uitdrukking totaal niet. Het betekent dat als degene door wie God alles geschapen heeft, dat staat in het volgende vers, deelneemt aan zijn eigen schepping, dan is hij onder die schepselen automatisch de hoogste in rangorde. De eerstgeboren, niet omdat hij als eerste mens in de wereld zou zijn gekomen, maar de hoogste in rangorde. En in Hebreeën 12 vers 23 wordt zelfs de hele gemeente van God de gemeente van eerstgeborenen genoemd. Dus terwijl eerstgeborenen, waar deze vraag en antwoord helemaal niet over gaat, eerstgeboren hem verbindt met ons, is dat bij enig geboren niet het geval. En daarom gaat daar juist de vraag over. Hoe kan hij de enige geboren zoon van God genoemd worden, wat lijkt te suggereren dat God maar één zoon heeft, terwijl wij toch ook Gods kinderen zijn? Eigenlijk had de tekst nog sterker gemaakt kunnen worden als hier niet kinderen gestaan had, maar zonen. In de tijd dat de Statenvertaling ontstond en ook de catechismus, was dat verschil tussen zonen en kinderen eigenlijk nauwelijks aan de orde. Je ziet dat in de King James Bijbel is het eigenlijk nog een graadje erger. Daar worden die woorden zonen en kinderen volledig door elkaar heen gebruikt. In latere versies is dat gelukkig verbeterd. In de Statenvertaling is het iets minder erg, maar ook daar worden die woorden vaak door elkaar heen gebruikt. Bijvoorbeeld het bekende woord aanneming tot kinderen, ik zeg woord, want in het Grieks is dat één woord, huiotesia, is niet aanneming tot kinderen, maar aanneming tot zonen. Huiotesia betekent letterlijk het gesteld zijn tot zonen, het geplaatst zijn in de positie van zonen. En dat is belangrijk, alleen al om dit simpele verschil. Van kinderen lezen wij in Johannes 1 vers 12 dat zij uit God geboren zijn. Nou, het maakt een heel groot verschil of je een kind bent dat uit je ouders geboren is. Ik zeg uit beide ouders, want geboren in het Grieks kan zowel verwekken als baren betekenen. Dus je bent uit je beide ouders ontstaan, dat betekent het woord eigenlijk. Dat is wat anders dan dat je geadopteerd bent. En nu maakt het Nieuwe Testament, zonder dat ik daar nou heel uitgebreid over ga vertellen, een onderscheid tussen onze geboorte als kinderen van God en dan ligt de nadruk op het feit dat de natuur, dat wij aan de natuur van God deel hebben gekregen. Zoals 2 Petrus 1 vers 4 dat zegt, we hebben de goddelijke natuur, zijn we deelachtig geworden. En dat heeft te maken met kindschap en geboorte. Maar adoptie is ook heel erg belangrijk. Het tot kinderen, tot zonen gesteld worden, is adoptie. Je kunt dus hele boeiende discussies krijgen. Zijn wij nou geadopteerd of zijn wij geboren? En het antwoord is heel simpel. Het zijn twee verschillende metaforen. Als kinderen worden we gezien als geboren uit God. Als zonen worden we gezien als geplaatst in die positie. Wij zijn in de positie van zonen gesteld. En de tekst zou hier dus sterker zijn geweest als er zonen had gestaan. Want zo is het ook in het antwoord. Omdat alleen Christus de eeuwige zoon is, zijn wij uit genade als kinderen, beter als zonen, aangenomen. Hij is het van eeuwigheid af. Het hoort bij zijn wezen. Daarom spreken we van de eeuwige zoon. Terwijl wij het door adoptie geworden zijn. Zoals de oude kerk het al uitsprak, de zoon werd mens opdat mensen zonen van God zouden kunnen worden. Nou, ik ga daar verder niet over uitweiden, over dat kindschap en over het zoonschap. Volgens mij in de herziene Statenvertaling is het in ieder geval wel overal netjes gecorrigeerd en daar staat het correct. Want je moet vertalen wat er staat en aan de uitleggers overlaten wat dat dan eventueel mogen betekenen. Maar laten we nog even naar een paar belangrijke details krijgen. Hij is van nature de eeuwige zoon. Hij is niet in die positie geplaatst. Het hoort van eeuwigheid bij zijn wezen. Ook dat was al een dwaalleer in de oude kerk, dat God voor de incarnatie van de Zoon gewoon God was, zonder onderscheid. En als je onderscheid zou maken tussen drie personen, dan hadden ze nog niet de naam Vader, Zoon, Heilige Geest. De Heer Jezus is dan Zoon geworden door zijn geboorte. Maar op zichzelf is dat wel waar. Dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Zoon van God genaamd worden, zegt de engel tegen Maria. Maar het is even belangrijk dat de Heer Jezus, zoals hier correct staat, van eeuwigheid de Zoon is, zoals de Vader van eeuwigheid de Vader was en de Heilige Geest van eeuwigheid de Geest. Hij was van eeuwigheid de Zoon, terwijl wij het geworden zijn. En wij zijn er bovendien om zijnentwil geworden. Dat is ook mooi. Dat wil zeggen, als we tot zonen gesteld zijn, is dat niet buiten de Zoon omgegaan. Integendeel. Ik citeer hier even ze 1 vers 5, dat God ons tevoren heeft bestemd. Sommige mensen verstaan dat beter als je het in het Latijn zegt. Gepredestineerd door Jezus Christus. Dat is de enige keer dat er niet staat in Christus, maar door. Door Jezus Christus tot het zoonschap. Aanneming tot kinderen, zegt de Statenvertaling. Lees maar, aanneming tot zoon. We zijn tevoren ertoe bestemd. Dus dat wel, de Heer Zoon was van eeuwigheid af zoon. Maar het was tegelijkertijd van eeuwigheid in het hart van God. Dat is voorbestemming. Om van ons, van de gelovigen, zonen van God te maken. Ons te plaatsen in die positie van zoon. En tenslotte zegt de tekst ook nog eens dat het uit genade gebeurd is. En dat spreekt vanzelf. Alles wat God in de eeuwigheid voor ons heeft voorbestemd, is onverdiende genade. Men denkt wel eens een keer dat genade alleen in verband staat met het zondeprobleem. En dat is niet zo. De algemene regel is, alles wat God ons schenkt is onverdiend per definitie. En dus genade. Genade staat tegenover verdiensten. Barmhartigheid is wat anders. Dat veronderstelt altijd ellendige omstandigheden. Denk maar aan het Frans. Barmhartigheid is miséricorde. Ik geloof dat ik dat wel eens eerder gezegd heb. En misère, dat is de ellende. Barmhartigheid veronderstelt de mens in de ellende. Maar zelfs al zou de mens nooit gezondigd hebben, dan zou alles wat God hem geschonken had als schepsel pure genade zijn, want de mens kon geen enkel recht van zichzelf uit op enige zegen kunnen laten gelden. De Heer Jezus is de eeuwige Zoon en wij zijn tot in eeuwigheid zowel kinderen geworden als ook zonen geworden. Wat de catechismus doet is bij elk onderdeel van de belijdenis laten zien wat dat onderdeel van die 12 artikelen des geloofs voor ons te betekenen heeft. Dat is mooi. Want die 12 artikelen, die zouden wel eens een onpersoonlijke indruk kunnen maken. Neem nou iets wat bijna aan het eind staat. Ik geloof in de vergeving van de zonden. Nou, ik geloof dat de duivelen ook geloven in de vergeving der zonden. Maar ze hebben daar persoonlijk geen deel aan. Er is een gigantisch verschil tussen zeggen, ik geloof in de vergeving der zonden, en ik geloof dat mijn zonden vergeven zijn. En daarom is het zo belangrijk dat de catechismus zegt, wat betekent dit nou voor jou? Wat heb je daar nou aan? Wat, dit onderdeel van de geloofsbelijdenis, die oeroude apostolische geloofsbelijdenis, wat betekent die nou voor jou persoonlijk? Wat betekent het dat hij de enige geboren zoon is voor jou? Namelijk dat ik door hem ook zoon geworden ben. En zo is het ook met de tweede. Hij heet in de geloofsbelijdenis onze Heere Jezus Christus. En zo heet hij ook vele malen in het Nieuwe Testament. Onze Heer Jezus Christus. Maar 4 keer vinden we ook in het Nieuwe Testament mijn Heer. Dat is heel belangrijk. En u hebt daar vast wel een preek over gehoord afgelopen zondag, op Paaszondag. Want we lezen het zowel van Maria Magdalena, als u weet waar ze mijn Heer hebben gelegd. En ook Thomas, mijn Heer en mijn God. Maar Elisabeth zegt het al, dat de moeder van mijn Heer tot mij komt. En de vierde is Paulus in Filippenzen 3, mijn Heer. En dat is heel bijzonder. Onze Heer kan nog betekenen, dat hoeft niet, maar het kan nog betekenen dat je je verschuilt achter het geheel van Gods kerk. Tussen die massa van gelovigen voel je je veilig. En durf je nog wel te zeggen, onze Heer. Maar 4 keer En waarom zou dat alleen voor Paulus en voor Elisabeth en voor Thomas en voor Maria zijn? Vier keer lees je ook mijn Heer. En als je dan dat verbindt met zondag 1, dan zie je dat dat ook helemaal in de geest van de catechismus is. Want daar is het nou juist heel persoonlijk. Ik ben het eigendom van mijn verlosser. En dus ben ik gerechtigd om te zeggen, hij is mijn Heer. Ik zeg hier geen Heere. Ik vind het best dat mensen de naam Yahweh in het Oude Testament weergeven als Heere. En dat mag je ook met hoofdletters schrijven. Ik zou eigenlijk, als ik een vertaling zou maken, gewoon die naam Yahweh laten staan. Maar dat is nou even wat anders. Maar als het over de Heer Jezus gaat, dan zeg ik in moderne Nederlanders, hij is mijn Heer. Om het niet te verwarren met de naam Heere, met de naam Yahweh. God de Zoon, God de Vader, God de Geest is Yahweh. Maar als ik het heb over hem als mijn Heer en Meester, zoals hij dat zegt in Johannes 13. Ik ben jullie Meester en Heer. Dan is er geen enkele reden om Heere te zeggen. Want dat verwar je dan met de naam van God in het Oude Testament. Hij is mijn Heer. En waarom is hij dat? Het is boeiend om te zien dat, boeiend, het is eigenlijk heel verdrietig. In Amerika is een hele discussie ontstaan tussen aan de ene kant auteurs die schreven dat de rechtvaardiging uit geloof alleen op geen enkele wijze in discrediet mocht worden gebracht. En dat betekent, je hoefde alleen maar te geloven dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven was. En als je daaraan toevoegde dat je ook moest geloven dat hij je Heer is geworden, dan was dat toevoegen, dan belandde je weer in de dwaalleer van Rome. Want dan is het gerechtvaardigd uit geloof plus nog wat. Namelijk hem aannemen als Heer. En zelfs de berouw en de zondebelijdenis, dat zijn er allemaal aan toegevoegde dingen zijn. Nou, de mensen die daar tegen ingingen, die gebruikten dezelfde krasse taal van dwaalleer enzovoort. Maar in elk geval, de mensen die dat zo schreven, zoals ik dat net zei, die zaten er helemaal naast. Wij zijn gerechtvaardigd uit geloof alleen. Maar wat houdt geloof in? Houdt dat alleen in dat Jezus voor mijn zonde gestorven is? Zoals iemand schreef, hoe kun je geloven dat Jezus voor je zonde gestorven is, zonder dat je over die zonde berouw hebt? En zonder dat je een leven zou willen leiden dat er anders uitziet dan het leven dat achter je ligt? Dus zonder dus ook het verlangen naar de werking van de Heilige Geest? En zonder je te stellen onder de leiding van hem die je alleen daarin kan leiden en helpen om zo'n leven tot Gods eer te leiden? Zonder dus de heerschappij van Christus te erkennen. En dat is zo terecht. Daarom is het belangrijk dat deze vraag hier staat. Jezus is niet alleen onze heiland, onze Heer. Ik herinner me, u weet dat ik graag citeer uit de preken van mijn jeugd. En ik herinner me nog hoe dat ons op het hart gebonden werd. Als je alleen Jezus als heiland aanneemt, dan kun je niet behouden worden. Romeinen 10. Als je met je mond belijdt dat Jezus Heer is, dan moet je natuurlijk met je hele leven dan ook belijden. Dat is niet alleen maar met je lippen. Met je mond belijdt dat Jezus Heer is en met je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dan zul je behouden worden. Dat is niet los verkrijgbaar. Het hoort bij elkaar. Hij is Heer. Waarom? Want hij heeft, als ik die zin een beetje kort lees, hij heeft mij vrijgekocht uit de heerschappij van de duivel. Ik was het eigendom van de duivel. En nu ben ik het eigendom van Christus. Dat is een herhaling en een uitwerking wat al stond in zondag 1. Ik behoor hem toe. Hij is mijn meester. Met eerbied gesproken, de Heer Jezus leed niet aan valse bescheidenheid. Hij zegt in Johannes 13, jullie noemen mij Heer en Meester en dat ben ik ook. Klaar. En het was ook zo gewoon. Maar hij zegt er meteen bij, ik heb jullie een voorbeeld nagelaten. Ik mag dan jullie Heer en Meester zijn. Maar ik heb toch mijn opperkleed afgelegd en het wasbekken genomen en jullie vuile voeten gewassen. En dat wil ik dat jullie dat ook doen. Juist omdat ik jullie Heer en Meester ben, gebied ik jullie zo met elkaar om te gaan. Hij kan gebieden, omdat hij de meester is. Het is ondenkbaar dat iemand zou geloven, Jezus is voor mijn zonden gestorven, maar dat tweede, namelijk dat ik voortaan hem moet dienen en aan hem onderworpen ben en dat hij de Heer van mijn leven is, nou daar heb ik niet zoveel trek in. Dat is ondenkbaar dat zo iemand behouden zou kunnen worden. Dus prima, we worden behouden door het geloof alleen. Maar dat geloof houdt dan wel heel wat meer in dan alleen dat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is. Hoe belangrijk en hoe mooi dat op zichzelf ook is. Maar daar hoort ook bij het verlangen. Heere, nu wil ik voortaan leven zoals u dat hebt bedoeld. En zoals u het mij hebt voorgelezen. Schenk me daarvoor uw kracht om zo te leven als u het hebt bedoeld. Ik ben niet, er zijn hier natuurlijk allerlei schriftplaatsen waar nog verwezen wordt. Niet met goud of zilver, maar met zijn kostbaar bloed. Dat komt natuurlijk uit 1 Petrus 1, vers 18 en 19. Waar we ook lezen over het lam voorgekend voor de grondlegging der wereld die zijn bloed gegeven heeft. Opdat wij niet alleen maar van zonde bevrijd zouden worden, maar opdat we ook vrijgekocht zouden worden uit de heerschappij van de duivel. Het is heel bijzonder als Paulus geroepen wordt, toen nog Saulus. In Handelingen 26 vertelt hij dat voor Agrippa. Dan zegt hij iets wat we in eerdere hoofdstukken niet lezen. Dan zegt hij dat hij geroepen was om mensen het evangelie te verkondigen, opdat ze uit de macht van de duivel verlost zouden worden. En dat houdt in een slaaf van Christus worden. Je wordt van de slavernij van de zonde bevrijd. En je wordt in de vrijheid gesteld, dat hoort bij de paradoxen van het christelijk geloof. De ware christelijke vrijheid is identiek met het slaaf van Christus zijn. Want een vrijheid zonder dat je slaaf van Christus bent, dat betekent losbandigheid. Dat betekent dat je doet wat je hartje ingeeft en dat is een boos hart. Maar vrijheid betekent slaaf van Christus zijn. Romeinen 6 zegt het iets anders. We zijn vrijgemaakt van de zonde. Dat is nogal een hele verregaande uitspraak, staat er twee keer. Vrijgemaakt van de zonde om een slaaf van de gerechtigheid te worden. Een slaaf van God te worden. En elders is dat slaaf van Christus te worden. We zijn voor een prijs gekocht. We kennen die teksten die spreken over de losprijs, of staat de vertaling zegt rantsoen. De Zoon des Mensen is niet gekomen om te dienen, om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Matthäus 20, vers 28. Maar ook Paulus zegt het, dat de Heer Jezus de middelaar is tussen God en mensen, is in 1 Timotheus 2. En hij heeft zijn leven gegeven tot een losprijs. Nog één voetnoot daarbij. Er is heel vaak over gediscussieerd dat als er een losprijs is, dan moet die altijd aan iemand betaald worden. Aan wie heeft God die losprijs betaald? Ik geef geen antwoord. Wie het weten wil, die moet het straks maar vragen. Ga er eerst maar eens een tijdje over nadenken, maar blijf intussen wel luisteren, alstublieft. Zondag 14. Wat betekent die ontvangen is van de Heilige Geest? Ontvangen is, dat noemen we tegenwoordig conceptie. Hij is ontvangen in de schoot van Maria door de Heilige Geest. En hij is geboren uit de maagd Maria. De katholieke kerk heeft daaraan altijd de gedachte verbonden dat toen de Heer Jezus geboren werd, Maria nog steeds maagd was. Er is zelfs een jeugdevangelie dat in de eerste eeuw ontstaan is, waarin zelfs vastgesteld werd door de vroedvrouw dat Maria een nog ongeschonden maagdenvlies had. Waar men zich allemaal niet in verdiepte. In het Nieuwe Testament vind je niets ervan. In het Nieuwe Testament kun je strikt genomen niet eens bewijzen dat toen de Heer Jezus geboren werd, Maria nog steeds maagd was. In die zin dat zij intussen al lang getrouwd was met Jozef. Het enige wat de tekst ons zegt is dat zij tot aan de geboorte geen gemeenschap gehad hebben. Eigenlijk moet ik het een beetje anders zeggen. De gedachte dat Maria tot in eeuwigheid voor altijd maagd zou zijn gebleven is typisch belangrijk voor het Rooms-Katholicisme. En er zit een zeker respect en eerbied voor Maria achter, maar ook een beetje depreciatie van de seksualiteit. Alsof het eigenlijk toch niet bij zo'n vrouw hoorde dat zij ook na de geboorte van Jezus seksuele omgang met haar man gehad zou hebben. Nou, daar hebben protestanten misschien wat minder moeite mee. Vooral omdat de gedachte daarachter niet erg gezond is. Hoe dan ook, Jezus is de eeuwige zoon. Hij is pas niet zoon geworden door de geboorte uit Maria. De eeuwige zoon die waarachtig en eeuwig God is en blijft. Vorig jaar hoorde ik een prediker zeggen en hij bedoelde dat goed. Dat moet je ook vaak bedenken. Bedoelen mensen het ook goed, al zeggen ze het verkeerd? Of bedoelen ze het ook verkeerd? Volgens mij bedoelde hij het goed. Want hij wilde duidelijk maken dat de Heer Jezus de wonderen die hij deed, dat hij die deed als mens door de kracht van de Heilige Geest. En ook daarin is hij alleen maar een voorbeeld voor ons. Want wij hebben diezelfde zalving van de Heilige Geest ontvangen. Anders zouden we ons achter kunnen verschuilen dat hij God was en uit dien hoofde deze wonderen verrichtte. En dan zou hij voor ons geen voorbeeld kunnen zijn. En toen zei hij in zijn onschuld, want de Heer Jezus had toen hij mens op aarde werd zijn godheid afgelegd. Nou, u begrijpt wel, ik ging als een speer op hem af na afloop van de toespraak. En ik heb hem dat allemaal heel liefelijk en vriendelijk, misschien zou ik dat vroeger wat harder gedaan hebben, wat liefelijk uitgelegd. En toen ik het eenmaal uitgelegd had, toen begreep hij het ook en accepteerde hij dat ook. Ik hoop dat hij dat nog steeds zo accepteert. Want als die dingen eenmaal in iemands brein zitten, is het vaak lastig dat eruit te krijgen. Want het is ontzettend belangrijk. De Heer Jezus, Filippenzen 2, was in de gestalte van God. En hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Ik weet nog dat ik als ventje aan een oudere broeder vroeg, heeft hij toen de gestalte van God verlaten? Het was een Engelse broeder en hij zei, no. Nou, dat klinkt nou nog na in mijn hoofd. Hij nam de gestalte van een slaaf aan, maar hij bleef in de gestalte van God. Later begreep ik ook hoe belangrijk dat in de evangelie is. Daardoor konden de apostelen zeggen, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader in Johannes 1. Daardoor begreep ik ook dat de Heer Jezus aanbidding accepteerde, mensen die aan zijn voeten vielen. Terwijl Petrus in Handelingen 10 dat weigert. En zelfs de engel in Openbaring 19 weigert dat. Schepselen behoren dat ook te weigeren. Maar hij accepteerde het. Hij zei, uw zonden zijn u vergeven en de Fariseeën en schriftgeleerden vroegen, wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Dat is precies de spijker op zijn kop. Hij had zijn godheid niet afgelegd. Hij had zijn godheid versluierd. Dat is een mooie beeldspraak. Als je niet wou zien, dan zag je alleen maar een mens. Dan zag je zelfs een mens zonder gedaante of luister, zegt Jesaja 43. Maar achter die sluier was hij evenzeer God. Dat is trouwens nog een probleem daarbij, maar dat komt misschien later nog wel eens een keer. Dat ook heel veel mensen in hun onschuld denken dat toen de Heer Jezus terugkeerde naar de hemel, hij zijn mensheid aflegde. Hij was God, hij werd een tijd lang mens en toen werd hij weer God. Dat is allebei fout. Hij heeft zijn godheid niet afgelegd en toen hij naar de hemel ging, heeft hij zijn mensheid niet afgelegd. Alleen al het simpele feit dat hij zal terugkeren als de zoon des mensen laat dat zien. Vanaf de vleeswording is de Heer Jezus en waarachtig God en waarachtig mens. En hij is dat beide tot in eeuwigheid. Dat even terzijde. Hij is waarachtig en eeuwig. God staat hier en hij blijft dat. En hij heeft door de werking van de Heilige Geest de ware menselijke natuur, nou sla ik een paar woorden over, uit de maagd Maria aangenomen. Nou staat er ook nog bij uit het vlees en bloed van de maagd Maria. Nou moet ik weer terugdenken aan mijn vroegere jaren. Twee keer heb ik een arts tegenover mij zien staan. De een was een Schot, de ander een Fransman. Onafhankelijk van elkaar. Het lijkt wel of dit een speciaal punt is voor artsen die daar zo'n punt van maken. En beide keken ze mij met doorborende ogen aan en bezwoeren mij, elk in hun eigen taal, dat de schoot van Maria niets aan het mens zijn van Jezus had bijgedragen. Ze bedoelde, ik durf dat vandaag de dag wel te zeggen, ze bedoelde dat Heer Jezus niet uit een eicel van Maria was voortgekomen. Het lichaam van Maria was alleen maar een soort kanaal waardoor de Zoon van God als mens in deze wereld is binnengekomen. Nou, u snapt wel, ik stond te trillen op mijn grondvesten. Als twee zeer gewaardeerde broeders, die ik allebei zeer goed gekend heb en gewaardeerd heb, dat tegen je zeggen, dan ga je er nog wel eens over nadenken. Hier staat heel wat anders. En in de Nederlandse geloofsbelijdenis las ik bovendien dat daar gezegd wordt dat het de dwaalleer is van de wederdopers en dat wordt daar zeer pittig aangepakt. Heeft de Heer Jezus de menselijke natuur uit het vlees en bloed, want dat is hier diezelfde verhulde taal, maar het komt op hetzelfde neer. Heeft hij de menselijke natuur aangenomen uit het vlees en bloed van Maria? Of heeft God de schoot van Maria alleen maar gebruikt om hem vanuit de hemel als mens in deze wereld te brengen? Als je dat laatste zegt, dan heb je een hoop problemen minder over. Hoe moest het dan met die zondige natuur van Maria? Want daar had hij Jezus dan geen deel aan. Want hij heeft niet uit haar zaad vlees en bloed de menselijkheid aangenomen, maar die heeft God hem zo geschonken. Als de eerste van een heel nieuwe schepping. Nou, dan zou ik weer kunnen zeggen, ga er maar eens over nadenken en dan kom ik straks er wel op terug, maar dat is nou ook zo wat. Nou wilt u weten, wat is nou het goede antwoord? En ik zou zeggen, Wie durft dat te zeggen? Voor mij is dit een voorbeeld van wat die oude broeders altijd noemden, het kijken in de ark. Toen de mannen van Bethsemes in de ark keken, vielen er 70 man onder hen dood neer. Er zijn ook grenzen aan wat wij kunnen weten en niet weten. Beide standpunten worden met zeer grote kracht verdedigd en er worden zeer vele dwaarleringen aan vastgeknoopt als je wat anders zegt. Maar rechtstreekse Bijbelse gegevens kunnen we hier niet voor aanvoeren. Wij weten alleen dat de Heer Jezus uit Maria geboren is. En we weten, zoals Johannes 1 vers 14 zegt, dat het woord vlees geworden is. Maar of de schoot van Maria iets daaraan heeft bijgedragen, dat zegt de schrift niet. En beide opvattingen kun je heel makkelijk veranderen in een dwaalleer. En dan zou ik zeggen, in zulke gevallen, ik zeg dat niet zo graag, want een theoloog wil altijd alles weten en alles begrijpen. Maar dan zeg ik in dit geval, doe de schoenen maar van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilige grond. Laten we ons maar hoeden voor stelligheid. Het zij de stelligheid van de catechismus, het zij de stelligheid van die twee artsen met die doorborende blikken. Maar wat hierachter staat, om werkelijk de nakomeling van David te zijn, ja, dan heb ik een tegenvraag. Op grond waarvan is de Heer Jezus de nakomeling van David? Is dat omdat hij uit Maria geboren is? Traditioneel zeggen we dat het geslachtsregister van de Heer Jezus in Lucas 3 het geslachtsregister van Maria is, maar dat kunnen we niet bewijzen. Het is maar een vermoeden. En er zijn ook best argumenten voor aan te voeren dat dat niet klopt. Ik weet dat zijn bloedverwant was van Elisabeth. En Elisabeth was met zekerheid een Levitische. Nee, de Heer Jezus is nakomeling van David, hoe gek het ook mogen klinken, op grond van het feit dat Jozef zijn wettige vader was. Geen man in Israël kan ooit rechten laten gelden op de troon van David door de afstamming van zijn moeder. Die moederlijke afstamming betekent voor een dergelijke troonopvolging niets. Als je niet in de mannelijke lijn een afstammeling van David bent, dan ben je helemaal niet. In 83, toen ik bij de klaagmuur was, kwam een rabbijn naar mij toe en die zei, are you a Christian? En hij begon meteen mij te overladen met argumenten. Hij was kennelijk daar om christen het leven zuur te maken. En hij zei, je kunt niet allebei hebben. Hij is of de zoon van God, maar dan is hij niet de zoon van David. Of hij is de zoon van David, maar dan is hij niet de zoon van God. Sowieso niet. 83, dat is al lang geleden, zeg. Toen zei ik, zeg, hoezo niet? Hij was de wettige zoon van Jozef en Jozef was de nakomeling van David. Ja, maar zei, die telt niet. Ik zei, dat telt wel. Ik zei, dat zou u als Jood beter moeten weten. Maar in de Nederlandse wet, in de Engelse wet, in de Israëlische wet is het nog steeds zo. Jouw vader is degene die met je moeder getrouwd is. Als je uit het huwelijk van een vader en een moeder geboren wordt, de wetgever spreekt zich er niet over uit of die vader ook de daadwerkelijke verwekker is. Daar is de wet niet geïnteresseerd. En je zou zeggen, ja, maar dat is onze Nederlandse wet. In de Bijbel is het precies net zo. Waar het om gaat is uit welk huwelijk je bent geboren. De Heer Jezus kon nooit een troon van David claimen op grond van zijn afstamming via Maria. Nog afgezien van het feit dat je niet eens kan bewijzen dat Maria een nakomeling van David was. Hoewel dat wel waarschijnlijk is, hoor, dat wil ik wel zeggen. Maar Jozef was zijn wettige vader en hij trad in al de rechten die Jozef had omdat hij de eerstgeboren zoon was uit het huwelijk van Jozef. Nou, dat gesprek is nog heel lang doorgegaan met die rabbijn over zeer vele kwesties. Ik wou er een boek over geschreven had. Wat was dat interessant? Vooral als je nog zo'n jonge vuurvreter bent zoals ik in die tijd was. Ik hoop nou iets minder. Goed. Maar wat wel heel belangrijk is, is dat de catechismus hier zegt, zijn broeders in alles gelijk, maar zonder zonde. Nou ga ik eens een tekst lezen. Het gevaar is dat je te weinig de Bijbel opendoet om te kijken hoe stond het ook alweer. Maar lees eens met mij Romeinen 8, vers 3. Een heel lastig vers om te vertalen, om nog maar te zwijgen over het begrijpen van die tekst. Laten we eens kijken wat de herziende Statenvertaling daarvan maakt. 8, vers 3. Wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Dubbele punt. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. En de kneep zit hem natuurlijk vooral in dat zinnetje in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En in het licht van wat de catechisme hier zegt, of beter gezegd in het licht van wat de schrift erover zegt, kan dat alleen maar betekenen, hij kwam in een lichaam net als dat van ons, maar bij hem was dat niet met zonde behept en bij ons wel. Maar dat zinnetje, daar zie je ook dat je schrift met schriften moet vergelijken. Want dit zinnetje op zichzelf zou makkelijk tot die misverstanden kunnen lijken. Maar het zinnetje onderstreept dat God zijn zoon zond in een lichaam als van een mens. Een lichaam zonder zonde is een volwaardig menselijk lichaam, net als dat lichaam van Adam dat was voor de zondeval. Het moest zelfs zonder zonde zijn, opdat de Heer Jezus het zondoffer kan worden. Daar legt de catechismus op andere momenten grote nadruk op. Alleen een zondeloze kon onze zonde dragen. Dus hij kwam in een lichaam dat als het lichaam van elk ander mens is, maar met uitzondering van de zonde. Hebreeën 4 zegt dat ook zo. Hij heeft aan het bloed en vlees deelgenomen, omdat ook de kinderen daar deel aan hadden. Hij is de mensen gelijk geworden, zegt Filippenzen 2, maar zonder te zondigen. We hebben een prachtig drievoudig getuigenis. 1 Petrus 2. Hij heeft geen zonden gedaan. Dat is Petrus. Paulus, 2 Korinthe 5, vers 21. Hij heeft geen zonde gekend. Gaat net een stapje dieper. En tenslotte 1 Johannes 3, vers 5, de derde getuige. De zonde was niet in hem. Hij heeft niet alleen geen zonde gedaan, er zat ook geen zondige natuur achter die eventueel zonde had kunnen voorbrengen. De zonde was niet in hem. Hij was in alles de mensen gelijk. Zonder de zonde, zonder de erfzonde, zonder dat het zondige van de mens zoals hij van nature is hem aankleefde. En zoals gezegd, om het offer voor onze zonde te kunnen worden, was dat van de grootste betekenis. Dat hebben we al eerder in de catechismus gehad. Alleen iemand die zonder zonde was, kon tot zondoffer gemaakt worden voor zondige mensen. Welk nut hebben de heilige ontvangenis en geboorte van Christus voor ons? Ik heb u al gezegd, bij elk zinnetje vraagt de catechismus, en wat hebben wij daar nou aan? Nou, als je oppervlakkig leest, dan zou je een beetje kunnen struikelen over het antwoord. Maar dan moet je wel bedenken, daar komt ook nog, daar gaan we de volgende keer hopelijk over denken, dat de Heer Jezus geleden heeft, is gestorven en is begraven. Daar gaat het over het feit dat hij het offer voor de zonde is geworden. Daar gaat het hier nog niet over. Hier gaat het erom dat wij een volmaakt mens nodig hadden om het zondoffer te kunnen worden. Ik zeg dat, zo ben ik ook getraind en opgevoed, heel graag in de beeldentaal van het Oude Testament. In het Oude Testament werd, voor zover we kunnen nagaan, nooit een brandoffer gebracht zonder een spijsoffer. Of een graanoffer, zoals dat in de herziene Statenvertaling heet. Een brandoffer is een bloedig offer. En Leviticus 1 zegt, het brandoffer is tot voorziening, verzoening. Het brandoffer werd in zijn geheel geofferd op het altaar, tot eer van God, tot goden, tot een welriekende reuk. Maar het is voor tot verzoening. Maar er moest altijd een spijsoffer bij zijn. Dat was geen bloedig offer. Dat bestond uit meel, uit koeken. En in de toepassing daarvan betekent dat dat het offer van de Heer Jezus nooit losgemaakt kan worden van zijn volmaakte, zondeloze leven. Ik dacht als kind wel eens, waarom is de Heer Jezus niet gewoon op aarde gekomen als een volwassen mens en heeft hij rechtstreeks zijn schreden gericht naar het kruis? Waarom moest dat hele leven eraan te pas komen? Nou, hier ziet u het antwoord. Hij is de middelaar omdat hij namens mensen optreedt. Hij is mens, 1 Timotheus 2. Er is één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus, daar wordt de nadruk op gevestigd. Dus alleen een mens kan namens ons optreden. Maar alleen een zondeloos mens is voor God acceptabel. Dus daarom is zijn zondeloze geboorte en ontvangenis zo belangrijk. In Psalm 51 zegt David, In ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. De Heer Jezus was in zondeloosheid verwekt en geboren. En dat was het begin van een zondeloos leven. Dus die 30 jaar of 33 jaar van zondeloos leven waren nodig. Ze zijn als het spijsoffer dat op zichzelf geen verzoening teweeg kan brengen. De verzoening is tot stand gebracht op het kruis van Golgotha. Maar het brandoffer kan niet zonder dat spijsoffer. Dat volmaakte leven van de Heer Jezus, of zoals het hier wordt gezegd, zijn onschuld en volkomen heiligheid, die merkte hem aan als de enige die waarachtig het offer voor onze zonde kon worden. Die 33 jaar waren onmisbaar om het bewijs te leveren dat alleen deze mens volmaakt geschikt was om het zondoffer en het brandoffer te worden. Maar dat is hij op het kruis geworden. Sorry dat ik u op dit late uur daar nog even mee lastig moet vallen. Maar de PKN heeft hier in de voetnoot ondergezet. Het meervoud zonden van de editie 1611 is gehandhaafd, hoewel het in het antwoord over de erfzonde gaat. En de Duitse tekst het bij het enkelvoud zonde houdt. Nou, hier hebben we nou zo'n handschriftenkwestie niet in de Bijbel, maar in de catechismus. En het is zo. Want er zit een zekere spanning in. Hij heeft mijn zonden bedekt. Ja, dan moet je het meervoud gebruiken. Maar als je zegt mijn zonden waarin ik ontvangen en geboren ben, dan moet je enkelvoud gebruiken. Want daar gaat het niet. Wij zijn niet in zonden ontvangen en geboren. Het gaat hier niet over zondige daden. Het gaat hier over de zondige natuur. De Heer Jezus, elk mens, laat ik het zo zeggen, elk mens is in zonde ontvangen en geboren. Dat betekent gewoon is met een zondige natuur geboren. De Heer Jezus is niet in zonde ontvangen en geboren. Hij had geen zondige natuur, waardoor hij tot zonde had kunnen komen. De Engelse vertaling, die keek ik ook meteen naar. Ik denk, wat zouden die nou gedaan hebben? En die maken ervan sinfulness en dan is alle problemen opgelost. Zondigheid, dat past precies. Want zondigheid heeft net die tweeslachtigheid in zich. Hij was zonder zondigheid geboren. En hij heeft onze zondigheid bedekt. Uiteindelijk, maar daar is de catechismus nog niet aan toe. Uiteindelijk natuurlijk door zijn bloed te geven. Het bloed van Golgotha is dat wat reinigt. Het bloed dat reinigt. Het leven van de Heer Jezus op zich kon ons niet reinigen zolang hij zijn bloed niet gegeven had. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving, zegt Hebreeën 9. Maar de tekst gaat wel een beetje erg ver, dat hij met zijn onschuld en heiligheid onze zondigheid bedekt heeft. Maar we bekijken dat met welwillendheid in het licht van de vragen en antwoorden die nog gaan komen. Hij heeft zijn zonde bedekt met zijn bloed. Niet met zijn onschuld en heiligheid, strikt genomen. Maar hij kon alleen maar zijn bloed voor ons geven, omdat hij de enige was die volmaakt geschikt daarvan was, door zijn onschuld en volkomen heiligheid. Nou, dus met zoveel welwillendheid lezen we wat hier staat in het licht van wat we de volgende keren hopen te overdenken. Namelijk dat zijn bloed noodzakelijk was om onze zonde uit te delgen. Maar het is prachtig eigenlijk hoe hier benadrukt wordt dat de Heer Jezus een volmaakt leven leidde dat hem geschikt maakte om ons, het voor ons het offer te worden. Ten slotte nog uit Hebreeën 2. Nou, we lezen dat God hem volmaakt heeft. Dat is een mooie tekst. Je zou denken, de Heer Jezus was toch al volmaakt? Ja, volmaakt in de zin van zondeloos. Maar God heeft hem volmaakt geschikt gemaakt om het offer te worden. Door dat hele leven van lijden, maar ook van zondeloosheid. Hebreeën 5 zegt zelfs, hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Hij is 33 jaar volkomen op de proef gesteld. Hij is aan alle kanten gelouterd. Hij is in het vuur van Gods beproevende heiligheid geweest. En alles was volmaakt. Als hij één keer daarin gefaald had, zou hij ongeschikt geworden zijn als het zondoffer en brandoffer voor onze zonde. En in die zin is zijn onschuld en zijn volkomen heiligheid van de grootste betekenis voor onze redding. Hoewel je dus strikt genomen moet zeggen, het was niet zijn onschuld en zijn heiligheid die onze zondigheid bedekt heeft, maar zijn bloed. Maar ik heb al gezegd, we lezen dat met welwillendheid in het licht van de komende vraag. Nou, dat was weer een moeilijke avond. Maar dat hebben onze vroede vaderen op hun geweten, die zulke moeilijke dingen aan de orde stelden. En dat allemaal voor jonge kinderen, die in de allereerste beginselen van het christelijk geloof worden onderwezen. En wij als oudere mensen kijken nog steeds met bewondering naar de diepe gedachten die hier zijn aan de orde gesteld. God zegene om deze overdenking.